Vrede, vriendschap, rechtvaardigheid of solidariteit. Het zijn woorden die in onze wereld en in de Bijbel een belangrijke plaats hebben. Hoe kijkt de nieuwe generatie aan tegen zulke grote woorden? Hoe spelen ze een rol in hun leven? En wat hebben Bijbel en traditie er eigenlijk over te zeggen? In onze zomerpodcastserie Jongeren aan het Woord. Over 9 grote woorden. Hopelijk als mooie aanzet tot verder gesprek.
Bestaat God? Wat denk je? Ja, wat denk ik? Mooie verhalen. Het zou mooi zijn als het allemaal waar was. God? Ik denk van niet. Maar ik wou van wel. Soms voel ik van wel. Maar ja, je weet niet, nooit gezien, zegt nooit iets terug, hoe vurig je ook bidt. Almachtig, nooit iets van gemerkt. Ach, God, o God, hoort u mij? Besta je eigenlijk wel? Of is het allemaal fictie, mooi bedachte verhalen?
Wat is waar? Wat is waarheid? Onze jongere generatie groeit op in een wereld vol fake news, deepfake video's en ChatGPT. Hoe weten zij wat waar is? Hoe zien zij waarheid? Waarheid gaat in ieder geval hand in hand met vertrouwen, ontdekte de jongeren aan tafel al snel. Dit is een podcast van Ecclesia Amsterdam.
Amen.
Toen onze jongste kleinzoon op zijn 5e jaar het verhaal van de opstanding van Jezus uit het graf hoorde, zei hij onmiddellijk: dat is onzin. Hij kon niet geloven dat het echt is gebeurd. En hij had gelijk. Maar hij had ook geen gelijk. Want het verhaal vertelt geen onzin. Het vertelt een waarheid over Jezus. Een verhaal hoeft niet echt gebeurd te zijn om toch een waarheid te vertellen. In de Bijbel wordt verteld dat Jezus over het water wandelde en dat sommige volgelingen hem na zijn dood weer in levende lijven hebben gezien. Waarom schreven ze dat zo op, terwijl ze toch heel goed wisten dat dat niet echt gebeurd is? Is dat niet gek? Voor ons is dat gek. Maar 2000 jaar geleden, zo oud zijn die verhalen, vond niemand dat gek. Het kwam niet in het hoofd van de verhalenvertellers op dat wij later die verhalen zo letterlijk zouden nemen. Ze schreven geen krantentaal, ze schreven verhaaltaal. Dat is dezelfde taal als waar je gedichten van maakt. Poëzie.
Ik moet wel aan jouw waarheid liegen denken, Alex.
De waarheid liegen, ja. Ja. Dat is wat literatuur in feite ook doet, hè? Je verzint een verhaal. Het verhaal zelf is fictie. Het is verzonnen. In dat verhaal wordt een werkelijkheid neergezet waarvan wij als lezers dan zeggen, ja, dat herkennen we. Die herkenning is dan een vorm van waarheid.
We zitten hier vandaag met Yara, Floor, Rijk, Alex en Mirjam. En we gaan het hebben over het woord waarheid.
Nou ja, je hebt... Oh.
Sorry.
Nee?
Je hebt natuurlijk gewoon feiten.
Feiten zoals...
De lucht is blauw.
De lucht is blauw.
Ja.
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 Oké. Okay. Ik heb al gelijk de neiging om te zeggen dat hangt dat iemand die kleurenblind is kijkt er misschien al. Ik weet het niet. Maar want je wou eigenlijk zeggen je hebt ook nog andere wat toch?
Ja, van je eigen waarheid of zoiets waar je zelf in gelooft.
Ja.
Zoiets. Ja, en dan heb je ook natuurlijk nog waarheid van online, dus fake news en zulke dingen. Maar dat is dan fake, dus niet waar.
Ja.
Maar
dus het verschil wat jullie eigenlijk maakt is dat tussen feit en iets en een soort, dus een objectieve waarheid, zou je kunnen zeggen? Of dan kun je natuurlijk naar vragen, bestaat dat überhaupt, een objectieve waarheid? En een subjectieve waarheid. Ik zit even schuin naar Alex te kijken. Die kijkt al heel moeilijk bij dit onderscheid. Ik hoor haar zeggen, de waarheid die ik, zoals ik naar de wereld kijk.
Ja.
Mijn ervaringen.
Ja, dat is... maar dat geldt ook voor dat zogenaamde feit dat de lucht blauw is. Dat is een kwestie van waarneming. Wij nemen de lucht waar als iets wat onder bepaalde omstandigheden blauw is. Ja. Is het ook echt blauw?
Nee, toch?
Nee.
Nee.
De lucht kan heel veel kleuren zijn.
Ja, precies. En dat kunnen we ook waarnemen.
Ja.
Dus het gaat altijd om het standpunt van degene die waarneemt. Dat betekent dus ook, als je dat echt helemaal doortrekt naar alle bereiken van de werkelijkheid, dat er niet zoiets kan bestaan als een objectieve waarheid. Misschien wel, maar dan helemaal buiten onze sfeer. Want wij kunnen die niet waarnemen.
Ja. Vanochtend in de auto zei Floor, toen we hierheen reden, 1 plus 1 is 2.
Ja, dat is een afspraak. Dat is geen feit.
Dat hebben wij afgesproken, ja. Dat het zo werkt.
Ja.
Als iedereen zegt dat 1 plus 1 opeens 3 is, dan wordt dat echt als waarheid gezien waarschijnlijk.
Ja.
Maar origineel zei ik, jij bent mijn moeder tegen jou.
Dat was jouw eerste antwoord, ja. Wat is waar, zei hij. Jij bent mijn moeder, zei ik. Weet je dat wel zeker? Misschien ben jij verwisseld in een ziekenhuis.
Jij zegt dat en dan vertrouw ik dat jij de waarheid spreekt.
Ja.
Hey, maar dit wordt interessant, want je verbindt nu waarheid met vertrouwen. En dat hoort ook op de een of andere manier, horen die twee bij elkaar.
Want als iemand jou iets vertelt, dan vertrouw jij dat diegene de waarheid spreekt.
Juist,
of je of juist vertrouwt
niet. Of niet.
Nee, precies. Ja.
Ja.
Wat ik altijd zo'n grappig experiment vind, als het om waarheid gaat, is dat wij zien allebei dat die microfoon daar blauw is.
Mm-hmm.
Maar voor mij kan blauw iets heel anders zijn dan voor jou blauw is, zeg maar. Dus het kan ook zo zijn dat Alex bijvoorbeeld die microfoon als groen ziet. Maar we hebben met z'n allen afgesproken inderdaad en in vertrouwen genomen dat dat algemeen bekend is als blauw. Ik vind dat altijd een grappig waarheidsexperiment.
Ja.
Ja, dus je kunt niet in iemands hoofd kijken. Je weet alleen maar wat je met elkaar hebt afgesproken.
Ja.
Nou gaat het vandaag in de krant best wel vaak over waarheid. Want jij zei ook al, fake news is echt een... of alternative facts. En dat suggereert wel dat we in de maatschappij iets nastreven als objectieve waarheid. Of tenminste als een als dingen die we met elkaar willen afspreken. Ja, dus dan bijvoorbeeld, het voorbeeld van nu te binnen schiet is vaccineren. En dat er nu iemand in Amerika, een minister van Gezondheid zegt, misschien is al dat wetenschappelijk bewijs voordat het werkt om te vaccineren, daar kun je ook heel anders naar kijken. En het hele debat daaromheen.
Feit is dat zijn vader in 1968 als presidentskandidaat vermoord werd. Dat is een feit.
Ja, daar kunnen we niet. Daar kunnen we, ja. Dus we zoeken wel naar een gedeelde waarheid, naar een gedeelde afspraak. Waarvan we dan misschien wel weten dat het niet helemaal een objectieve waarheid is, maar wel een gedeelde werkelijkheid.
Ja, een waarheid blijft een waarheid zolang die door een grote meerderheid van mensen volgens afspraken in een samenleving met elkaar gedeeld worden.
Toch blijft dat wel gek. Want het kan ook, ja, ik vind dat altijd zo raar, het kan ook niet zo zijn, zeg maar. Dus nog even terug naar dat, als wij met z'n allen hebben afgesproken dat 1 plus 1 3 is.
Ja.
In principe klopt dat niet, zeg maar. Dus we kunnen nog zo goed met z'n allen afspreken dat wij iets als waarheid beschouwen. Maar dat, ja, dat is een beetje, is het moeilijk met objectieve waarheid inderdaad. Maar is dat dan niet eerder, dus als wij als mensheid iets met elkaar afspreken wat waar is, is dat eerder subjectieve waarheid dan?
Ja, dat is maar een gedeelde subjectieve waarheid, zou je kunnen zeggen.
Ja, oh, oké. Okay.
Ja. Dat is dan een conventie.
Ja.
Hè? Een afspraak in de samenleving. We zeggen voortaan zeggen we over dit thema dit. Of spreken we met elkaar dat we dat zo doen. Dat geldt ook voor het oprichten van een rechtsorde in een samenleving. Je maakt dan een onderscheid tussen wat goed is en wat kwaad is.
Ja.
Bijvoorbeeld.
Maar we zoeken toch wel naar bijvoorbeeld... dus voordat we... Toen we een beetje dit heel even zaten voor te bespreken... ging het bijvoorbeeld over asiel en over of er nou meer of minder mensen naar Nederland toe komen. En hoe er politici zijn die proberen te zeggen... dat er maar steeds meer mensen naar ons toe komen... en dat dat een probleem is en dat we er daardoor iets aan moeten doen. Terwijl er ook mensen zijn die zeggen... dat is niet het probleem. Het probleem is dat we te veel opvang hebben gesloten.
Ja.
Maar dus we zijn wel op zoek naar iets van informatie. Het gaat niet alleen over een afspraak die ook anders had kunnen zijn. Die cijfers over instroom.
Als je die mensen telt, dan kom je op een aantal. En is dat dan
en het is toch
de waarheid?
Dat is toch belangrijk om dat te onderscheiden van een andere mogelijke waarheid. Want anders kan je niet een beleid maken of kan je niet...
Ja, maar het blijkt toch in de politiek zo te zijn... dat er op een hele creatieve manier met al die cijfers wordt omgesprongen.
Maar dat willen we niet, toch?
Nee, dat willen we niet, maar het is wel wat gebeurd.
Ja.
En je had destijds dat thema van de nareizenden. Hè? Dus de familie die ook mag komen. En daarvan werd een voorstelling van zaken gedaan. Van alsof dat aan de orde van de dag was. De ene... Na reiziger naar de andere kwam het land binnen. Daarvan bleken instanties die daar kennis van hebben... zeiden van, ja, maar dat klopt helemaal niet. Dat is gewoon niet zo. Dat is dus gewoon gebruikt door de politiek... in dit geval door mevrouw Jesselgus... om een val van een kabinet te forceren. Dus je kunt dan nog zo zeggen... van je nog zozeer een objectieve waarheid nastreven... Maar er wordt telkens gemanipuleerd, ook met wat dan vaststaande feiten zouden zijn.
Nou, even terug naar jullie, naar wat jullie meemaken. Ik moest bij het thema waarheid ook wel heel erg denken aan wat jullie allemaal voorbij zien komen op social media bijvoorbeeld.
Nou ja, wat ik heel interessant vind is dat ik zie nu soms met dat AI, er worden nu echt langzamerhand filmpjes gemaakt die... bijna niet meer van echte filmpjes te onderscheiden zijn. En dat gaat echt bizar snel. Dus ik denk dat over misschien wel 5 jaar... die filmpjes bijna niet meer te onderscheiden zijn.
Nu nog wel? Let jij erop als je iets ziet? Ga je dan kijken?
Nee, ik vind dat het nu nog wel te onderscheiden is.
Waar let je dan op? Want ik denk dat een heleboel mensen niet per se weten waar ze
op. Ik let ook een beetje op de achtergrond. Vaak gaat er wat... mis in de achtergrond op die filmpjes. En
het is gewoon nog niet genoeg ontwikkeld om het perfect te maken... waardoor het al vrij snel te onderscheiden is van...
Ja, want in principe...
Wat zie je en wat komen er dan bijvoorbeeld voor filmpjes voorbij... waarvan je denkt, nou, dat is gewoon niet echt?
Het gaat nu eigenlijk voornamelijk een beetje over dingen... die kinderen van onze leeftijd, 16, 17, dan leuk vinden om te kijken... en wat dan met AI wordt gemaakt. Want het is nu nog niet zo ontwikkeld, denk ik, dat... dingen die echt belangrijk zijn, ook zeg maar, kunnen worden nagemaakt.
Bedoel je dan dat eigenlijk de filmpjes die nu worden gemaakt... zijn helemaal niet gemaakt met het idee om jou te laten geloven... dat het echte filmpjes zijn? Het is gewoon...
Ja, nog niet. Nee, ja, dat klopt. Ja.
Dus bijvoorbeeld, wat voor filmpjes zijn het dan?
Ja, dan wordt er bijvoorbeeld een grappig interview... wat wij dan, toen we 10 waren, ergens hebben gezien, zeg maar. Dat wordt dan, met AI wordt dat... nagemaakt en dan weet ik veel. Met AI kan je dus iemand die in dat interview zat... een heel gek pak laten aantrekken of zo. Dat soort dingen kunnen er allemaal in worden gedaan.
Of ze laten dan diegene iets heel raars zeggen. Bijvoorbeeld de koning. dat die staat ook op een filmpje en dan zegt hij allemaal rare dingen. Terwijl dat heeft hij nooit gezegd, maar dat hebben ze dan gemaakt met AI.
Ja.
Zulke dingen.
Dus het is meer grappig bedoeld dan dat het bedoeld is om jou te laten geloven dat het ja. dat een echt
ja,
film is.
Ja, nog wel, ja.
Ja, dat denk ik wel.
Maar ik denk op een gegeven moment meer, volgens mij, in ieder geval, ik zie bijvoorbeeld, ik zie dingen op sociale media best wel gewoon als waarheid op dit moment. Maar op het moment dus dat die filmpjes, maar ook, ik weet niet zo goed, als op een gegeven moment gewoon een heel, ik volg zelf veel NOS stories. Dus dat is zeg maar gewoon voor mensen van onze leeftijd is dat online. Dat zijn gewoon korte filmpjes waarin ze korte nieuwsfragmenten
ja.
Ken ik. Aan ons doorgeven. En daar, als ik denk dat dat op een gegeven moment kan dat ook precies worden nagemaakt, zeg maar. En dan weet ik dus niet of ik nou naar de echte NOS story zit te kijken. Nee. Of naar een of ander.
Maakt dat wat uit?
Nou, voor mij wel. Want ik, dan kan er dus verkeerde informatie aan mij worden doorgegeven over iets.
Maar dan zeg maar, als het echt van de NOS is, dan heb je weer vertrouwen. Want dan vertrouw ik dat zij dat goed hebben onderzocht. En dat vertrouw ik dat zij de waarheid vertellen. Maar als iemand anders dat doet, dan kan je daar niet zomaar op vertrouwen dat diegene de waarheid spreekt.
Ja. Op dit moment sta ik toch ook niet bij stil dat wat zij vertellen niet waar is, zeg maar. Nee. En dat op het moment dat AI dat kan gaan namaken, dan moet ik daar opeens wel bij stil gaan staan van, oh hè, is dit wel zo?
Ja. Dan moet je bij alles nadenken.
Ja, dus dat is natuurlijk heel link.
Dat wordt een heel moeilijk verhaal. Ja, ik denk dat je misschien iets moet doen met een zegel aan een account. Dus een account koppelen van, als je dit ziet bij dat account, dan weet je dat het de echte is.
Maar dat kunnen ze toch ook gewoon namaken?
Ja, precies.
Dan. Gewoon een naam en een foto ja, bij.
Dus ik weet ook niet hoe dat gaat. En dan kan het ook best zijn dat gewoon al het objectieve aan het internet opeens niet meer bestaat. Want heel veel mensen hebben nu het internet gewoon als nieuws gebeuren en als dingen waar ze echt informatie vandaan halen, denk ik.
Maar ik kan ook altijd nog gewoon naar het nieuws kijken op de televisie of de krant lezen. Als dat live is, dan zou dat minder snel fake zijn dan.
Ja, maar ja, dat meer.
Maar er is toch een Italiaanse krant, heb ik onlangs ergens gelezen, in een mooi tijdschrift, die bezig zijn met AI nieuws te maken. Italiaanse
ja.
krant.
Ja, want in principe is het gewoon een kwestie van, je maakt met AI een nieuwsblad en dat print je uit.
Ja.
Dan heb je ook een echte krant, alleen kan het wel degelijk.
Nou, had deze krant het wel gezegd tegen de lezers.
Ja.
Okay.
En ook nog wel, zeg maar, het was een tijdje geleden in het nieuws. Ook nog wel redacteuren gevraagd om naar te kijken, zodat niet die konden nog wel een beetje de spullen eruit filteren.
Ja.
Maar inderdaad was hun experiment om eens te kijken wat er gebeurt als je AI een krant laat maken. Plaatsen jullie zelf content online die op een bepaalde manier fake is?
Nee, niet fake nieuws of zoiets. Maar wel als ik dan bijvoorbeeld een foto post of zoiets, dan wel een filter eroverheen. Nou, dat zou ik dan niet als fake zien, want die foto is echt. Alleen de achtergrond was wel anders dan de foto.
Ja.
Ja, dat kunnen wij heel makkelijk doen. Maar het is echt een kwestie van op 3 knoppen klikken en je past het helemaal aan. Ja, nu post ik zelf al jaren niks meer op Instagram. Maar ik zie bij heel veel vriendinnen dat ik inderdaad denk, ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad dat ik dan die foto nam. Waren we in Loosdrecht aan het zwemmen en dan vervolgens komt die foto 2 dagen later, komt die op sociale media terug en dan is de lucht opeens 3 keer zo mooi en allemaal dat soort dingen, ja. Dus het gebeurt zeker.
Maar is het erg?
Nee, ik vind dat niet erg.
Nou ja, ik vind dat wel jammer. Ik weet niet. Dus wat mensen nu leuk vinden is dat ze een camera uit het jaar 2000 ongeveer, die ziet er natuurlijk heel anders uit dan een camera van nu. Maar dat geeft zeg maar een beetje een nostalgisch beeld.
Dan een foto over een moderne foto, zo'n filter, dat het net zo'n
oude foto lijkt. Mensen vinden dat heel leuk op dit moment om te gebruiken.
Dat kun je op je telefoon ook al doen trouwens, hè?
Ja.
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 Nou ja, waar ik bijvoorbeeld wel, wat ik wel een eye-opener vond, was op een gegeven moment te lezen dat er kinderen zijn die zo vaak filters op hun gezicht hebben gezien, hè? Dus die zo vaak hun foto bewerkt hebben, dat ze eigenlijk zichzelf daardoor niet meer mooi genoeg vinden. En die dus ook naar een arts gaan en zeggen... maar ik wil er eigenlijk wel graag zo uitzien.
Oh ja. Ja,
ja, dat, ja.
Dat zijn, vind ik, wel treurige consequenties van foto's bewerken. Het is natuurlijk nooit de intentie waarmee je een foto gaat bewerken. Ja. Maar als wij dus zeg maar zo vaak dingen gaan bewerken... dat we echt een onrealistisch beeld krijgen van hoe de wereld eruit ziet... en hoe mensen eruit zien met al hun onvolkomenheden...
Maar het is wel een consequentie van het feit dat wij zelf de waarnemers zijn. Wij creëren die werkelijkheid.
Ja.
Net zoals we naar de lucht kijken en dan zeggen de lucht is blauw. Maar ook die hele zogenaamde fake world, of die nou waar is of onwaar, dat laat ik even in het midden. Maar dat maken wij zelf. Als wij foto's bewerken, is dat onze waarneming dat we vinden dat die foto er zo uit moet zien.
Ja, ik heb laatst
een idee daarover.
Ik heb laatst een film gekeken. Dat is ook wel een grappig scenario. Daarin wordt zeg maar een online wereld. Dus dan zet je zo'n bril op, oh, ja, zeg maar. En daarin wordt die online wereld wordt eigenlijk belangrijker dan de wereld waarin die mensen leven, ja, die die bril opzetten.
Ja.
En dan is het voor mij. Ik stond ook even. Ik was even aan het nadenken bij die film. Ik denk niet eens dat dat heel erg is, eigenlijk. Op het moment dat een virtuele wereld belangrijker wordt dan de echte wereld. En dan moet je ook gaan kijken van, wat vind jij nou de echte wereld op dat moment?
Meer dan 60 jaar geleden, in de dagen dat een nieuwe tijd begon, schreef Hans Lodijzen, de dichter, deze wereld is niet de echte.
Oh,
De mensheid heeft altijd virtuele werelden gecreëerd. De hele literatuur is voor een groot deel virtueel. Er gebeuren dingen die in het gewone leven niet zomaar kunnen gebeuren. En dan lezen we dat en dan geloven we het ook nog. Op de een of andere manier. Sprookjes en zo. En verhalen over...
Jezus die over het water loopt.
Ja, dat soort dingen allemaal. Nou, maar dat was kennelijk in de tijd waarin die verhalen werden opgetekend. Was dat in die cultuur van toen was dat heel gewoon. Het is een manier ook om de wereld overzichtelijk te maken. En voor velen ook om die bewoonbaar en leefbaar te maken. Omdat de hele gewone dagelijkse realiteit voor heel veel mensen niet te doen is.
Ja.
Maar dan kom je eigenlijk een beetje aan rijk uit. Want dan, wil je daaruit, uit die dagelijkse
realiteit. Ja, dan wil je daaruit.
Dan is het een vlucht. Nee, maar dat klinkt mij nou niet echt als iets waar je... Nee, dat ga ik naar mezelf.
Ik ook misschien nog vergeten te vertellen inderdaad. Dat ook inderdaad in die film de omstandigheden op aarde heel slecht waren. Dat iedereen gewoon echt in krotjes woonde. Ja. Maar wel zo'n brilletje op had. En dan opeens in een geweldige wereld kwam, ja. Maar ja, ik denk inderdaad, ik weet nou niet of dat... Daar knaag jij een beetje mee. Volgens mij is dat wel goed. Ja. Is dat wel de bedoeling?
Kan je dan niet beter proberen om... wat dan de echte wereld is... net zo te maken voor... net zo fijn te maken voor mensen... als die virtuele wereld.
Ja, je kan er ook al van je best voor doen.
Ja, dat is zeker zo, ja.
Een manier van naar waarheid kijken... is dat het niet zozeer gaat over feiten... maar meer over... waar willen we naartoe samen? Wat voor wereld willen we dan? En dat is het soort waarheid... die je ook echt alleen maar samen kan maken...
Ja.
Dat is denk ik ook een belangrijk aspect van de traditie waar wij in zitten met zoiets als de Ecclesia. Dat we zeggen, we zijn een gemeenschap, omdat we samen naar iets willen zoeken van wat onze analyse is van de wereld zoals die nu is en waar we naartoe willen.
Of dat door iedereen op dezelfde manier wordt gedeeld, dat weet ik ook niet. Want het is ook wel weer zo dat je als Ecclesia voortkomt uit een veel grotere traditie, die ook wel hier en daar hele andere accenten heeft gelegd. Bijvoorbeeld over de vraag van dat is dit leven hier op aarde het enige dat er is? En we gaan nu eenmaal allemaal dood. En als we dood zijn, zijn we dood? Of is er een perspectief op iets daarna?
Jazeker. Nee, dus wat jij zegt is, we denken heus niet over alles hetzelfde in de Ecclesia. Nee, dat hoeft ook niet, toch?
Nee, zeker niet per se is dat zo. Nee.
Nee.
De traditie leert ons twee dingen. Dat is A, je legt het accent vooral op deze wereld en wij mensen in deze wereld. Of je verlegt het naar een wereld achter deze wereld. Of boven. Als je het hebt over virtuele werelden, dat heb je het ook over verschillende niveaus van beleven ook. Van de werkelijkheid. Is dat dicht bij de grond of is dat juist ergens in een andere dimensie iets zoeken? Dat vind je in heel veel virtuele werkelijkheden vind je dat terug. Dus dat is helemaal niet zo exclusief of iets van religies alleen. Maar dat zit in ons mensen.
Nou, er zitten natuurlijk heel veel jongeren in virtuele werelden. Heel veel. Ik weet niet hoeveel klasgenoten van jullie gamen. Of die daar heel veel tijd besteden en vrienden maken ook.
Ja, hartstikke veel. Heel veel mensen, ik heb het zelf niet echt, maar ik weet wel dat vrienden zijn echt vrienden geworden door middel van praten tijdens een spelletje spelen online.
Ja, bij mij valt het wel iets mee, alleen ik denk dat het ook wel verschil maakt of je een jongen bent of een meisje.
Meisjes maken minder virtuele werk dingen online samen?
Nee, maar misschien minder gamen.
TikTok. We hebben nu op TikTok zelfs allemaal groepsappen waar we filmpjes in kunnen sturen.
Wat is voor jullie de rol van influencers?
Ik vind het eigenlijk wel leuk altijd om influencers te volgen. Ik denk ook echt wel dat ze een grotere invloed op je hebben dan jij denkt dat ze op je hebben. Maar dan zijn het vooral... ik vind het gewoon heel leuk om naar influencers op sportgebied te kijken. Want die zijn echt bezig met jou ook...
Motiveren,
maar ook dingen leren.
Ja, dat heb ik ook.
Dat vind ik wel leuk. Maar ik denk bijvoorbeeld bij meisjes dat ook influencers op het gebied van kleding best wel een rol speelt.
Ik kan me voorstellen dat het gewoon heel erg verleidelijk is als je de hele tijd allemaal mooie spullen voorbij ziet komen. Of ziet dat iemand verschrikkelijk goed kan dansen of wat het ook maar is waar jij voor gaat. Ben je dan de hele tijd bezig met jezelf te binnenbrengen? Dit is natuurlijk niet het hele verhaal wat deze persoon mij hiervoor spiegelt.
Niet echt, maar wel af en toe dat ik er aan denk van, oh ja, het is niet alleen dit. Maar meestal niet eigenlijk.
Ik sta daar ook minder bij stil dan ik zou moeten. Ik denk dat het best belangrijk is om even na te denken van, ja, ze laat natuurlijk alleen de leuke fragmenten zien. Maar ik heb eigenlijk wel vaak dat ik dan denk van, oh, zo kan het dus ook blijkbaar. In plaats van, zij doen ook heel veel dingen die niet leuk zijn.
Help me even hoor, want ik heb er helemaal geen verstand van. Ik sta er alleen, als ik erover iets over lees, met stijgende verbazing te constateren dat het hele fenomeen überhaupt bestaat. Ja. En zo'n enorm bereik heeft onder dus mensen van jullie leeftijd ook met name. En ja. Niet alleen, maar toch zeker ook in belangrijke mate. En het zijn toch ook heel vaak leeftijdgenoten. Toch ook die op vrij jonge leeftijd al beginnen met hun act, of hoe moet je dat precies noemen? Hun optreden, zichzelf een beeld vormen van zichzelf en dat willen presenteren in de hoop daarmee iets te bereiken. Maar
wat is de grap? Ja? Wat willen ze bereiken?
Of gaat het om geld verdienen vooral?
Dat denk ik vooral. Maar ik denk ook dat ze het allemaal wel leuk vinden. Merendeel van die influencers gaan volgens mij wel vanuit het feit dat ze het leuk vinden om te delen wat zij leuk vinden. En natuurlijk komt er geld bij kijken, maar ik denk, ik weet niet hoe jullie daarover denken, Yara en Floor, maar
ik denk dat het ook gewoon hun baan is. Dat ze ook niet vrij snel zouden kunnen stoppen. Of ze moeten een andere baan gaan zoeken natuurlijk. Maar ja, ik denk dat ze het heel leuk vinden om te doen. Want stel je bent YouTuber of zoiets, dan ga je natuurlijk voor views en kijkers ga je heel veel coole dingen doen. Maar ik denk ook dat je heel lang achter computers moet werken en
editen en zo. Al je video's. Ja.
Dat er heel veel leuk, dat wij in de vlogs en zo alleen maar alle leuke kanten zien. Maar dat ze misschien na een half uurtje filmen wel 5 uur moeten editen.
En dat is ook het geval, volgens mij.
Ja. Dus ik denk dat wij wel een beetje een vertekend beeld er allemaal van krijgen.
Ja, en het feit dat ze ervan afhankelijk zijn.
Van ons of van...
Ja, van geld
van
verdienen.
Kijkers.
Je kan natuurlijk gewoon een normale baan, maar... Als je echt succesvol bent met influencer, verdien je daar meer mee, denk ik.
Maar jullie denken niet dat ze dingen dus... dat ze bijvoorbeeld heel erg door bedrijven gesponsord worden en dus eigenlijk wel bepaalde producten aan jullie willen verkopen? Of
want een deel is ook wel dat bedrijven hun sponsoren om bepaalde dingen te promoten. Want daar verdienen ze ook gewoon geld mee.
Ja, maar het valt me gewoon op dat jullie eigenlijk zeggen, volgens mij is hun belangrijkste drijfveer hun passie. Zo komt het bij jullie binnen in elk geval.
Nou ja, wat ik een beetje denk is, het is niet zo dat je begint als influencer. Je kan niet opeens beginnen als influencer, anders was namelijk waarschijnlijk iedereen rond onze leeftijd gaan doen. Volgens mij komt het er eerder vandaan dat jij iets doet wat mensen heel vet vinden, mensen jou willen volgen en dan op een gegeven moment heb je dat door. En dan vanuit daar ga je dat proberen te delen met heel veel mensen.
Ga je dat uitbreiden, zodat het steeds groter wordt. En dat je er uiteindelijk ooit misschien helemaal van kan leven. Maar in het begin zeker niet, want dan ben je gewoon nog niet populair genoeg.
Ja.
Dus als ik dan jouw woord, Floor, van vertrouwen er nog een keer terughaal. Vertrouwen jullie ze als je ze ziet?
Nou ja, ik denk niet dat alles wat ze posten per se nep is. Ik denk wel dat ze dingen gewoon achterhouden. Dus dat ze voor ons een soort andere werkelijkheid maken dan echt is. Maar ik vertrouw wel wat ze doen.
Ze vervormen de werkelijkheid zodat het zeg maar nog beter lijkt dan het is. Wat ze posten, dat hebben ze wel echt meegemaakt. Dus niet dat, meestal is dat...
Ja.
Nou, daar kan je niet 100% op vertrouwen, maar... Want je kan natuurlijk alles maken. Je kan gewoon alles photoshoppen en zo. Maar het grootste gedeelte is natuurlijk wel iets wat ze hebben gedaan. Maar al het minder leuke, dat halen ze natuurlijk wel uit. Want dat gaan mensen niet kijken.
Dat wil zeggen dus dat influencers op den duur, als ze een beetje een kijk hebben op de mensen die hen volgen, wat ze dan brengen, selecteren op basis van wat ze weten van wat de smaak is of wat verlangd wordt door die volgers.
Ja, 100%. Ja.
Ja, maar dan verander je toch ook weer voor een deel je eigen zelfpresentatie. Hoe betrouwbaar is dat dan?
Ja.
Zeker niet 100% betrouwbaar.
Nou, hoeveel procent wel?
5 of zo.
Ja, nou, dat is wel een heel verschil.
Ik moet even terugdenken aan een ander gesprek wat we hadden over rijkdom. Dat jij op een gegeven moment zei, als mensen heel veel voorbij zien komen wat ze heel graag zouden willen, dan gaat dat ook. Dan wordt dat iets waar ze naartoe willen. Ja. Maar als het niet eens echt is, waar wil je dan eigenlijk naartoe? Dus als datgene waar je naartoe wil eigenlijk een soort gecreëerde... Nou, dat is gewoon een vraag die bij mij een beetje zo blijft hangen.
In dat geval geven ze inderdaad een verkeerde kijk op wat waar is inderdaad. Nou ja, in principe liegen ze een beetje voor, ja.
Ja, kijk, iemand die in een winkel staat en een bepaald product wil verkopen, die
doet dat
eigenlijk precies hetzelfde. Ja. Misschien moet je wel zeggen dat alles wat wij doen tot op zekere hoogte toch gewoon fictief is.
Ja.
Ook in de letterlijke zin van het Latijnse factum. Hè. We maken en we creëren voortdurend werkelijkheden.
Ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter?
Zou dat niet veel te veel? Yeah.